Gemeente van Jezus Christus, u en jij in de kerk, met degenen die elders met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van Vuren uit Kapel aan de IJssel. Komende woensdag is het middag voor gewassen en arbeid. De middagdienst begint om 2:30 en is samen met de hervormde gemeente te Vinkeveen en Waverveen hier in de kerk. De avonddienst begint om 7:30. De diaconie van Vinkeveen heeft gevraagd of ook wij meedoen met een actie voor de voedselbank. Daarvoor zullen wij bij de ingang van de kerk kratten staan, waar u de gevraagde artikelen in kunt doen. Dat zijn douchschuim, witte rijst, vaatwastabletten, bloem en mosterd. Dit kan in beide diensten, zowel de middagdienst als de avonddienst. De kerkraad heeft voor de vacature diaken een kieslijst opgesteld met erop de namen van Koos Bosch, burgemeester Papmasweg 154 en Martin van Eyck Herenweg 240a. Op woensdag 25 maart zal er een stembusverkiezing worden gehouden voor stemgerechtigde leden hun stem op een van de broeders kunnen uitbrengen. Dit kan tussen 12 en 1 uur 's middags en 's avonds tussen 7 en 8 uur. Stemmen per volmacht is ook mogelijk. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor het werk van Kees en Linda Matsen in Namibië. Voor alles wat nog komen gaat geld zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Dit vers is tegelijk een gebed, zodat het, zoals de tekst ook zegt, met de vraag of de Heer ons genadig wil zijn. Dat heeft hij al getoond in de komst van de Heer Jezus Christus. Maar laat het ook een werkelijkheid zijn in ons leven dat we niet zonder hem kunnen. We zingen vers 1 van Psalm 123. We wensen elkaar thuis of er... Hier thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren, van God de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en van de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Gemeente, gaan we samen zingen op Psalm 139. Hoezeer de Heer ons ziet en doorgrondt, Psalm 139 daarvan, het eerste vers: Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit kent. Kent gij mij, gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta, wat mij ten diepste houdt bewogen, ligt alles open voor uw ogen. We zingen vers 1 en ook vers 6 van Psalm 139. Met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting erop, dan zingen wij van Psalm 52, daarvan het 7e vers. Psalm 52, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u, van jullie of thuis, of waar dan ook, spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons eerst samen in gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Ja, Heren, wij roepen uw naam aan. Uw naam die voor uw volk, uw gunstvolk, oneindig goed is. Heren, wij komen u bidden danken dat u ons ook op deze uw dag, zoals u het ons ook voorhoudt, samen brengt in uw huis als uw gemeente. Heere, wat is dat een zegen, dat wij dat telkens weer mogen doen, dat de koster de deuren van uw huis mocht openzetten en dat de klok ook nodigend heeft geluid. Heere, dat wij hier samen mogen zijn, jongeren en ouderen en ook enkele kinderen van de gemeente. Heere, dan mogen wij hoge verwachting hebben. Niet van onszelf, want wij zijn zondige mensen. Ouderwets gezegd al bedervers. Maar u bent die goede en genadige God, die uw eigen zoon hebt gezonden tot in de dood van het kruis. Om onze zonde, zegt de apostel Paulus. Heren, dan bidden wij van u. Doe ons juist in de lijdenstijd dat lijden van u, Heer Jezus, recht betrachten. Ja, daar worden we, als het goed is, heel stil van. En dan zullen we het ook belijden, al zingend in deze zee, van het ontelbaar diepe lijden van de zaligmaker. Verzinken mijn gedachten, Heer, in ons verstaan, waarom, hoe en waartoe hij zo zwaar moest lijden. Heren, dat we beseffen, er iets van verstaan mogen, dat het moest, dat het nodig was, vanwege ons kwaad, wat in ons hart zit en wat soms ook naar buiten komt, in onze gedachten en woorden en daden. Maar ook hoe zwaar de Heer Jezus heeft geleden, want we kunnen uit uw wet, kunnen aflezen, hoe schuldig we staan, en het ook beseffen. Maar hoe erg onze zonden zijn, wat we u, de heilige God, ermee aandoen. Dat beseffen we pas goed, als we zien hoe zwaar dat lijden is. Dat hij er daarom zo diep door moest. Maar ook, Heer, het allerrijkste is toch dat hij die weg wilde gaan. Het waartoe van zijn lijden. Ja, tot behoud van vele zondaren. Heer, zo slaan we ook vanavond, zoals we hebben gezongen, het oog op u, opdat u ons genadig zult zijn. Vanuit dat volbrachte werk, wat volkomen is. Het werk van de Zoon van uw liefde. O Heilige Geest, kom wonen onder dit kerkendak. Kom wonen in ons hart. En breng de zegen en de vrucht van dat lijden van Christus bij ons binnen. Dat het ons allen zal raken. Heer, u kent ons zoals wij hier zitten of staan. Wat we hebben meegebracht naar uw huis. Wellicht aan verdriet. Als we beseffen dat zij er niet meer zijn, die vroeger naast ons zaten in de kerkbank. Misschien wel kerkverlaters. Heer, maar misschien ook wel onze geliefden die vroeger naast ons zaten in de kerkbank. Heer, wil ons troosten en geef dat wij uw woord zo mogen verstaan, dat we onze winst meedoen. En dat ook deze dienst hem toe mag dienen, dat wij de lofzang zullen gaande houden als uw gemeente, samen met uw wereldwijde kerk. Heer, laat zo uw geest in ons midden zijn, in onze harten werken. En geef uw dienaar alles wat hij nodig heeft om uw woord echt te bedienen. Want Heere, voorbeelden kunnen heel nuttig zijn. Maar laat, Heere, de dienst niet opgaan, de verkondiging in wat gemoedelijke verhaaltjes of clichés. Maar laat het echt de bediening zijn van uw woord, dat hij mond van uw mond zal zijn. En dat wij geopend hart mogen hebben om dat woord van het leven te ontvangen. Voor het eerst of opnieuw. Zegen aan ieder van ons, ook zij die niet konden opgaan. Heere, wat kan het soms ook verdriet geven bij ouderen of zieke mensen. Maar zoekt u ze op en weest u ze nabij, dat ze mogen ervaren dat u aan ze denkt. Ook deze zondagavond, naar de rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen. Meneer, we gaan samen twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. En wij lezen dan op deze vierde Lijdenszondag Johannes 13 vers 17 tot en met 30 en ook Matteüs 27 vers 1 tot en met 10. Dus Johannes 13 vers 17 tot en met 30 en Matteüs 27 vers 1 tot en met 10. We lezen Gods woord in Johannes 13 vanaf vers 17. Zijn woorden die de Heer Jezus spreekt direct nadat hij, zeg maar, als een slaaf, als een nederige dienaar, de voeten van zijn discipelen heeft gewassen en ook een toepassing heeft gemaakt. We lezen vanaf vers 17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden, wie mijn brood eet heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt, die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei, voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. En Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus' borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van in die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. En dan lezen we uit Matteüs 27. Vanaf vers 1. En toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk en met betrekking tot Jezus gezamenlijk om het tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de preek van vanavond vindt u in Johannes 13. En dan de verse 21, het slot, en vers 25, het slot. Dus wij lezen de woorden van de tekst, Johannes 13, vers 21, het slot: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En dan vers 25, het slot, de vraag van Johannes: Heere, wie is het? Tot zover de lezing van de tekst voor de verkondiging van vanavond. En het thema van de preek is Jezus en de mol. Jezus en de mol. Dat is het thema van de preek. Gemeente, we gaan eerst samen zingen en dan zingen wij van Psalm 109. Dat is een psalm die de Heer Jezus ook aanhaalt in dit gedeelte Johannes 13. 109, vers 1, 2 en 3. Psalm 109, de eerste drie versen. Gemeente van Christus Jezus, jongens en meisjes, een tijdje terug zat er een mol in mijn tuin. Een mol in mijn tuin, ja, de dag daarvoor had ik heel mooi allerlei nieuwe plantjes erin gepoot en toen de grond nog eens netjes aangeharkt. Maar toen ik de andere morgen wakker werd en ik keek uit het raam, zag ik tot mijn schrik en allerlei molshopen en al die mooie plantjes die lagen omver. Ja, die mol die had mijn tuin voor een groot deel gemold, zeg maar. Nou, ik was werkelijk woest. Het is maar goed dat ik hem niet zag en dat hij weer in de grond was gekropen. Anders had ik hem ter plekke aan mijn riek gespietst. Ja, waarom vertel ik dat? Wel, soms dan... Jongelui, worden mensen ook wel een mol genoemd. En ja, dat doen we dan omdat ze eenzelfde ondergronds gedrag hebben als zo'n diertje. Bijvoorbeeld een verrader of een geheime spion die in een organisatie is binnengedrongen. Eén die zich ogenschijnlijk van harte inzet voor dezelfde zaak. En die wellicht zelfs geprezen wordt door zijn collega's dat hij het zo goed doet, maar die toch in feite aan de verkeerde kant staat en eigenlijk werkt voor de vijand. Wie is de mol? Ja, wellicht hebt u wel eens gehoord van het populaire tv-programma. Misschien dat sommigen van u dat ook wel vormen, hè? Wie is de mol? Ja, dat is dan een spelprogramma. Iets wat nogal wat afleveringen kent. En er worden dan 10 mensen voor gevraagd, 5 mannen en 5 vrouwen. Ja, vaak zijn dat hele bekende mensen, sporters, zangers, tv-presentatoren. En van tevoren krijgt een van die 10 dan te horen dat hij of zij de mol is. Nou, die 10 die moeten dan op reis naar een bepaald land. En dit keer, zo heb ik begrepen, is dat Tanzania. En ze moeten ze dan via spelopdrachten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk geld komt in de groepskas. Ja, en de mol, die moet dan op zijn beurt proberen om ongemerkt tegen te werken en ervoor te zorgen dat er juist steeds geld uit die kas verdwijnt. En van tijd tot tijd krijgen die deelnemers dan vragenlijstjes voorgelegd. En dan moeten ze aangeven wie dan volgens hen de boel saboteert. En wie de test dan het slechtste maakt, die valt dan af en de rest die gaan dan weer een ronde verder. Maar nu gaat het vanavond over de Heer Jezus en de mol. Dat is het thema van de preek. En ja, het aangrijpende is dat die mol zich bevindt in de intieme kring van Jezus naast de discipelen, zijn volgelingen. Notabene een discipelkring die Jezus zelf heeft uitgekozen, alle 12. En dan gaat het dus, jongens en meisjes, niet meer om een spel. Integendeel, dan is het bittere ernst. Want het gedrag van die mol, dat leidt ertoe dat Jezus de marteldood sterft aan het kruis. En dan staan we in de preek stil bij 3 punten. Allereerst de melding van de mol, ten tweede de gang van de mol. Dan ten derde het einde van de mol. Dus de melding van de mol, de gang van de mol en het einde van de mol. Nou, allereerst de melding van de mol. Je moet je dan voorstellen, hè, dat de Heer Jezus daar rustig aan de paaschamaaltijd zit, samen met zijn 12 discipelen. En dan opeens laat de heiland het uit zijn mond vallen: één van jullie zal mij verraden. Wat hedendaags gezegd, er is, broeders, een mol in ons midden. Nou, die uitspraak die overvalt de discipelen en dat brengt bij hen ook schrik en ontroering teweeg. Ja, maar allereerst grote ontroering bij de heiland zelf. Je kunt het lezen, hij wordt heel geëmotioneerd. Ja, daarom blijkt de Heer Jezus ook ten volle mens. Het doet hem pijn. Ja, zo gaat dat toch? Als een vriend van je een metgezel een verrader is geworden. Als hij er maar voor, jongens en meisjes, dat, misschien kijken er ook jongens en meisjes thuis mee. Dat hoop ik althans. Maar er kan natuurlijk gebeuren bijvoorbeeld, hè, dat je samen een hut hebt gebouwd waar niemand anders wat van weet. Je hebt samen afgesproken, dat mag je niet doorvertellen aan een ander. Dat is onze hut, ons geheime plekje. Ja, en dat je dan op een dag merkt dat die ander, die vriend van je, zich niet houdt aan de afspraak, maar het heeft doorverteld. Ja, dan voel je je verraden. Maar ja, wat deze verrader doet, dat is nog veel erger. Je kunt het ook lezen in vers 18. Daar zegt de Heer Jezus al iets in deze richting. Dan zegt hij, ik weet wie ik uitverkoren heb. Nee, niet jullie allen. Want het oud-testamentische woord moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. En daarmee haalt de Heer Jezus dan de tekst aan uit Psalm 41. Dus haakjes, merkt u gemeente hoe de Heer Jezus woont in het woord van zijn vader? Merkt u hoe de Heer Jezus leunt op de woorden uit het Oude Testament? Dat hij daarbij leeft? Ja, hij ervaart dat wat hem overkomt door Gods woord is voorzegd en dat het nu aan hem vervuld wordt. Ja, gelukkig geldt dat gemeente ook in positieve zin van de belofte van de Heere God. Ik hoop dat u het ervaart, want als je daarop vertrouwt, dan mag je vroeg of laat ook merken dat de Heere zijn woorden in jouw leven vervult. Hij die met mij brood eet, heeft mijn ziel tegen mij opgeheven. Ja, dat zegt hier de grote Davidszoon in navolging van koning David. Want daar in Psalm 41, daar heeft David te maken met verraad. En dan klaagt David erover dat er een trouwe vriend is, een van zijn huis- en tafelgenoten, die hem verraden heeft. En die zijn hiel tegen mij heeft opgeheven. Dat wil zeggen, die vriend is mijn vijand geworden en hij geeft me ook nog eens een trap na. Nou, van de Heer Jezus geldt dat nog in veel sterkere mate. Maar gemeente, de vraag dwingt ze natuurlijk wel aan ons op. Ja, waarom meldt de Heer Jezus de aanwezigheid van deze mol? Wel, zo blijkt dan uit vers 19, hij doet dat uit tere zorg voor de zijnen. Zodat ze straks niet verrast worden door de gang van zaken. Hij zegt, ik zeg het jullie nu maar alvast, opdat wanneer het gebeurt, wanneer dat verraad gaat plaatsvinden, laat het dan jullie vertrouwen op mij zal versterken. Dat jullie merken, ja, het gaat zoals hij het heeft gezegd. Gemeente, de ontzetting en de verwarring in de discipelkring is groot. Nou, wellicht weet u dat, dat wordt op indrukwekkende wijze afgebeeld door de kunstschilder Leonardo da Vinci. In die weergaloze muurschildering, ergens in een klooster in Milaan. Ja, hier en daar in de pastorie of soms ook in de kerkraadskamer zie je wel eens zo'n kopie daarvan hangen. En uit die gelaatsuitdrukkingen van de discipelen, daar kun je aflezen hoe verbijsterd deze mannen broeders zijn door die mededeling. Maar ja, was nooit in hen opgekomen hoor, dat er in hun midden zich een mol zou bevinden. Maar ja, wie is nu die mol? In eerste reactie kijken ze elkaar aan. Nee, ze kijken er niet de een of ander op aan. Zo van, nou ja, dat zal Thomas wel zijn. Hè? Die had altijd al zo zijn vragen en zijn twijfels. Of dat ze zouden zeggen of denken, ja, zal Bartolomeus wel zijn. Want die was altijd al zo stil. Hè? Ja, achteraf bekeken is dat best wel verdacht. Nee, het is dat naar elkaar kijken is meer het idee van, nou ja, wie dat zou kunnen zijn, ik heb geen idee wie. En jij, weet jij het misschien? Zo kijken ze elkaar aan. Ja, want dat zouden ze vreselijk vinden als ze het zelf zouden zijn. Zo ver gaan ze ook, hè, Matthäus 26, daar kun je dat ook lezen, dat ze heel angstig het zich afvragen en die vraag ook stellen aan de Heer Jezus. Heere, ben ik het? Dan vragen ze één voor één, Heere, ben ik het? In de grondtaal staat eigenlijk, Heere, ik ben het toch niet? Want dan zouden ze het allerergste vinden. In mijn geval zit dus iets in van nederigheid, zelfkennis. Een huichelaar zijn, een verrader, daar ben ik niet te goed voor, zo beseffen ze. Herkent u dat? Herkennen wij dat, gemeente? Ja, dat je bijvoorbeeld je vroegere vriend, hè, die naast je zat in de kerkbank, hebt zien afhaken van kerk en geloof, en dat die vriend zelfs antichristelijk is geworden. Dat je dan gaat bidden voor jezelf. Heere, bewaar mij voor dat verschrikkelijke. Houd me vast, verlaat niet wat uw hand begon. Bewaar me voor zo'n antibekering. Ja, dan weet je zelfs met David in Psalm 51. Heere, neem uw heilige geest niet van mij. Ja, Matthäus herinnert zich achteraf dat Judas zich toen al een beetje bloot gaf. Want dan zeggen die 11... Heere, ben ik het? Maar Judas zegt het iets anders. Hij zegt, ben ik het, Rabbi? Veel zakelijker, veel afstandelijker. Hij krijgt de naam Heere niet eens meer over zijn lippen. Blijkbaar ziet hij Jezus niet meer als de Zoon van God. Nou ja, dat was in het begin wel anders. Toen hij pas discipel was. En zo komen we gemeente bij punt 2. De gang van de mol. De gang van de mol. Die duistere en donkere levensgang van deze Judas. Ja, lange tijd was hij Jezus toegewijd. Maar gaandeweg dooft het vuur van de verering. Ja, weet je, zoiets gaat doorgaan stapsgewijs. Het staat er zo met nadruk, hè, in Lucas 6 vers 16. Die thuis maar eens lezen, Lucas 6 vers 16... Jezus is een verrader geworden. Geworden. Er is dus sprake van een neergaand proces in zijn leven. Ja, zo is het ook het geval bij een zekere Den Barker. Den Barker, ja, dat was een man die zelfs 19 jaar lang een hele stellig, vurig, orthodox predikant is geweest in Amerika. Maar nu vandaag de dag, nu houdt hij overal lezingen als atheïst. Als een scherp criticus van het christelijk geloof. Hij zei in de loop der jaren, sloop de twijfel bij mij binnen. En ik kreeg moeite met het godsbestuur. Ja, waarom laat de Heere God al die ellende toe in deze wereld? Waarom grijpt hij niet in bij al die verschrikkelijke oorlogen? En ja, al die wonderen die in de Bijbel staan. Ik kreeg er steeds meer vraagtekens bij. Ja, er is zoveel in het christelijk geloof dat niet stoelt op harde bewijzen. Ja, tenslotte geloofde ik niet eens meer in het bestaan van God. En eerlijk gezegd, zegt hij, ik ervaar het als een bevrijding. En toen ik deze lezing hoorde van deze ex-predikant, toen dacht ik opeens aan mijn eigen oom. Die is inmiddels al overleden. Maar in mijn kinderjaren, ik kon het hem nog vertellen hoe hij was stilgezet door de Heere God. Ja, de man die ging op leidenskatechisatie, hij deed ook openbare belijdenis. Hij was jarenlang een vurig gelovige. Hij sprak er anderen op aan als ze maar één keer naar de kerk gingen. Maar langzaam maar zeker werd dat anders in dat leven van mijn oom. En tenslotte werd hij heel anti. Ja, en dat deed ons als familie natuurlijk vreselijk zeer. En we vreesden ook voor zijn eeuwige toekomst. Want Jezus zegt het toch, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, tekenend voor zo'n omslag heeft ook Da Vinci zelf ervaren. Bij dat maken van die fresco, die muurschildering. Jij moet weten dat Da Vinci er heel veel werk van heeft gemaakt. Heeft er 5 jaar lang aan gewerkt, aan die muurschildering. En hij schetste namelijk discipel na discipel, 1 voor 1. En die waren natuurlijk allemaal heel verschillend, hè, de discipelen. Ja, hij ging dus heel grondig te werk. Eerst pluisde hij van zo'n discipel alles na wat er in de Bijbel over hem stond. En vervolgens, ja, dan huurde hij een stand-in uit het volk. Eén die naar hem meen het meest leek op die bepaalde discipel. Nou, de eerste figuur die hij voor zijn fresco vastlegde, dat was Jezus zelf. En de laatste, dat zou dan Judas worden. En als hij dan een paar dagen met deze laatste lookalike heeft gewerkt, dan flitst er opeens door het hoofd van die schilder heen. Goed, dus Da Vinci was bezig met die laatste figuur, hè, Judas type, zeg maar. En toen die man daar voor hem zat, toen dacht hij opeens, waar ken ik die man nou toch ook van? Heb ik jou, zo zei hij tegen hem, niet eerder in mijn atelier gehad of zo? Ja, dat klopt, zei die man, want ik was toentertijd de eerste. Ja, en toen diende ik als Jezusfiguur. Maar gemeente, wat een ontdekking was dat voor Da Vinci, hè? Eerste was die man tegenover hem een man met een zachtmoedig en verheven gelaat. En enkele jaren later een ontevreden en verbitterd mens om te zien. En zo werd aan Den Barker ook gevraagd, wanneer kwam die omslag nou in je leven? Nou, zei hij, dat ging eigenlijk heel geleidelijk aan, hoor. Het ging steeds een stapje verder. Ja, gemeente, zo ging het nou ook met Judas, wiens naam Godlover betekent. Maar hij wordt steeds godlozer. Godlover, godlozer, ja, dat scheelt maar één letter. Wat is dat, gemeente, erg, hè, dat hij Jezus verraadt. Want 3 jaar lang, notabene, is de Heer Jezus zijn geduldige leermeester geweest. Is hij getuige geweest van Jezus reddend omzien aan mensen in nood, in hun verlorenheid? En heeft hij ook samen met de andere 11 overal gepreekt, genezingswonderen gedaan, zelfs demonen uitgeworpen in Jezus' naam? En diezelfde Jezus heeft zo even hem nog heel nederig de voeten gewassen. Maar ja, gemeente, hoe is nu dat verhardingsproces ontstaan in Judas' leven? Want ja, hij begon toch heel enthousiast, hè, als een toegewijd discipel van Jezus. Ja, had het misschien een psychische oorzaak? Voelde hij zich toch maar een eenling in de discipelkring, een soort buitenstaander, een die door de anderen niet werd geaccepteerd? Ja, hij was immers de enige, hè, die uit de provincie Judea kwam. Iscariot, daar zit de naam Kariot, Keriot in. Dat is een plaatsje dicht bij Jeruzalem in Judea. En ja, die andere discipelen, die kwamen allemaal uit Galilea. Dat moet je maar vergelijken, hè, met de westeling hier vandaan, die dan te midden van de Groningers komt te wonen. En die dan vanwege het dialect en de andere volksaard toch een buitenstaande zich blijft voelen. Of was het misschien gemeend omdat Judas teleurgesteld raakte in Jezus' programma? Geen bevrijdingsprogramma, hè? Bevrijding van de gaten bezetten, de Romeinen. Omdat bleek dat diens koningschap geen aards koningschap was. Ja, vraag het over, hè, wat Judas betreft. Er hangt zeg maar een soort geheimzinnig waas om deze discipel. Ja, het enige wat we zeker weten op grond van de Bijbel is dat deze man geldzuchtig was. Dat de geldzucht hem te pakken kreeg. Maar er moet ook meer zijn geweest wat hem dreef. Beter gezegd wat hem afdreef van de heiland. Immers die deal met de overpriesters om Jezus uit te leveren bevatte slechts 30 zilverlingen. Nou, dat was niet zoveel hoor. Dat was de prijs voor een arme slaaf in die dagen. Hij zou er best wel meer uit hebben kunnen halen. Maar gemeente, die ondergrondse gang van een mol is doorgaans moeilijk te ontdekken, zeker met ons blote oog. En als een mol, jongens en meisjes, heel diep onder de grond zit, ja, dan kun je zelfs met wat wij dan noemen een infraroodcamera hem niet zien. Ja, je ziet nog wel de molshoop, maar waar en hoe die gang nou precies loopt, dat weet je niet. Dat kan alleen maar een kenner. Nou, dat was de Heer Jezus hoor, zo vertelt Johannes achteraf. Johannes heeft overigens meest geschreven hè, over Judas. In Johannes 6 presenteert Jezus zich als het brood des levens. En dan preekt de Heer Jezus zo dat ze alleen maar zalig kunnen worden als ze van dat genadebrood eten met de mond van het geloof. Nou, er zijn velen niet van gediend. Grootste deel van de massa niet. En dan zegt de Heer Jezus, er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want, en zo staat er dan als toelichting bij, want Jezus wist van het begin die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. Dat is wat Jezus wist dus van meet af aan, dat deze discipel hem zou verraden. Dan beseffen wij dat ook, gemeente, dat welke verborgen gang wij ook denken te kunnen gaan in ons leven, hij weet er alles van. Psalm 139, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Waar ik ook ga of sta, hij ziet mij. Niemand blijft voor Jezus onder de radar. Ja, dat blijkt ook wel uit wat hij zegt aan het slot van Johannes 6. Heb ik u de 12 niet uitgekozen? En één uit u is een duivel. En daarmee doelt de Heer Jezus dan op Judas Iscariot, die hem verraden zou. Ja, een volgende negatieve uitspraak over Judas vinden we in Johannes 12. En dan zijn ze samen in het huis van Maria, Martha en ook Lazarus. En zojuist heeft Maria dan de voeten van de heiland met een zeer dure nardus gezalfd. Ja, heel kostbare nardus, parfum of olie. Ter waarde van een jaarsalaris van een modale werknemer. Nou zeggen wij, dat is een liefdevol eerbetoon voor Maria. En dat was het ook. Maar Judas die reageert dan heel verontwaardigd. Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht, zodat het geld in de discipelkast terecht zou komen en de arme mensen daarmee geholpen zouden kunnen worden? En daarbij tekent Johannes de evangelist weer aan, maar dat zei Judas niet omdat hij zo bewogen was met de armen, maar omdat hij een dief was. Omdat hij de kas beheerde, kon hij er regelmatig uit stelen. Ja, Da Vinci, die schildert Judas dan ook af, zittend aan tafel, jongens en meisjes, met een geldbuidel in zijn hand. Een zak met geld die hij stevig omklemt. Maar dus meer liefde voor het geld dan voor Jezus. Gemeente, hopelijk is het niet herkenbaar in ons leven. Dat we meer van het geld en goed houden dan van de heiland. Ja, Judas' liefde voor Jezus is duidelijk bekoeld, zelfs gedaald tot het nulpunt. Een zoutend zout, zegenrijk voor de naaste is hij ook al niet meer. Vandaar dat Da Vinci op die tafel bij Judas tekent een omgevallen zoutvaatje. Sterker nog, gemeente, op de duur dan verandert Judas van een medestander in een felle tegenstander. Wij ondertussen zitten de discipelen hier aan tafel nog wel met die vraag, wie is de mol? Petrus natuurlijk weer heijenhaantje de voorste, die vindt dat er nu wel snel duidelijkheid moet komen. De heiland moet ze maar niet langer in onzekerheid laten verkeren. En daarom geeft hij zijn broeder Johannes een wenk. Zo van, joh, vraag nou even aan Jezus om wie het gaat. Johannes, die naast Jezus aanlag aan tafel. En hij geeft dan ook aan dat verzoek gehoor. En Johannes vraagt, Heere, wie is het? Toch krijgt Johannes dan niet meteen de naam van de mol te horen. Wel een aanwijzing. Jezus zegt aan wie ik het stuk brood zal geven na het ingedoopt te hebben. Die is het. Dan gaat het om het indopen in de schaal van de garozet saus. Wat altijd gebruikt werd bij het paascha. Maar daarin zitten bittere kruiden. En dat herinnert aan het lijden van het volk Israël in Egypte. Ja, wel, dat gebaar was in het Oude Oosten eigenlijk een teken van vriendschap. Dan doopte men dat in de saus en de gasten die legden dat in de mond van een geliefde gast. Dus daar zit, gemeente, een appel in op Judas' hart. Besef welk bitter lijden jij mij aandoet als jij mij uitlevert, overlevert. Ja, gespannen wachten de broeders af en dan zien ze hoe Jezus het brood in die kruidensaus doopt en het dan aan Judas geeft. Hij zal er een bittere brok van in zijn keel overhouden. Zo, gemeente, vindt dan de ontmaskering van de mol plaats. Ja, met dat hij het brood in de mond neemt, vaart dan de Satan in hem. Ja, staat al eerder in het hoofdstuk in vers 2 dat het de Satan is die hem het verlangen in het hart geeft om de heiland te verraden. Maar nu neemt de Satan zijn hart helemaal in bezit. De Satan vervult zijn hart. En wat doet hij dan, jongens en meisjes? Jullie weten het. Dan gaat hij naar de overpriesters om ze te tippen waar Jezus zich bevindt. En het was nacht, schrijft Johannes er dan bij. Heel betekenend, veel betekenend. Want in deze nacht doet deze mol zijn verschrikkelijke werk. Hij doet iets wat daglicht absoluut niet kan verdragen. Een korte tijd, ja, dan komen ze de Heer Jezus arresteren in de hof van Gethsemane in het nachtelijk donker. En dan komen ze daaraan, Judas natuurlijk voorop. En die zegt er tegen die tempelpolitie achter hem, die ik zal kussen, die is het, die moeten jullie hebben. En zo gebeurt het dan ook. En dan omhelst hij de heiland met een broederkus. Ja, zoals de apostel Paulus dat schrijft in Romeinen 16. Als opdracht voor de gemeente, groet elkaar met een heilige kus. En volgens de grondtaal kust Judas de heiland zelfs heel overdreven. Niet één kus, nee, hij kust hem aan verschillende kanten op zijn gezicht. Maar het is zo vals en het is zo onheilig. Verschrikkelijk, hè? Ja, zo vinden wij dat. Zeker als we de Heer Jezus in ons leven hebben nodig gekregen en lief gekregen als onze zaligmaker. Als we hem omhelst hebben als onze koning. Ja, dan is dat gedrag van Judas zelfs een schrikbeeld voor je. Want gemeente, in zonde vallen, dat is al erg. En Jezus verloochenen, hè, zoals Simon Petrus dat deed, dat is nog erger. Maar afhaken en anti-Jezus worden, dat is het ergste wat er is. En daarom bid je dan ook, Heere, laat niet varen de werken van uw handen. Laat me niet los, Heere, doe mij volharden in het geloof tot het einde toe. Ja, in het dagelijks leven worden sommige mensen die wij vals vinden, betiteld als een Judas. Niettemin, gemeente, er is maar één historische Judas. De man die zo'n grote rol speelt in Jezus' lijdensgeschiedenis. Jezus zegt van hem, het zou goed zijn als die man nooit geboren was. Want het is zo erg wat hij doet En het loopt ook zo slecht met hem af. Zo komen we dan, gemeente, bij ons derde punt. Het einde van de mol. Zijn verschrikkelijk levenseinde. Ja, Judas, hij kreeg nog wel spijt. Zijn aanklagend geweten doet hem gaan naar de overpriesters. En dan roept hij het uit tegen hen. Ik heb gezondigd, verraden, onschuldig bloed. Hier hebben jullie die 30 zilveringen terug. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Maar die overpriesters, hoe vroom ze ook zijn, ze kennen geen barmhartigheid. Je bekijkt het maar hoor, zeiden ze tegen die radeloze Judas. Ja, gemeente, hoe spijkerhard hè, kunnen godsdienstige mensen zijn. Is heel erg. En daarom smijt Judas dan die zilverlingen in de tempel en vertrekt en even later. Ja, dan pleegt hij zelfmoord. Deze geestelijke mol is vastgelopen in de klem van de Satan, de mensenmoordenaar van de beginnen. Gemeente, is het niet om te huiveren? Judas, een dramatische figuur, op het laatst een wanhopig mens. Iemand ja, die toch wel veel medelijden bij ons oproept. Vandaar dat er altijd weer mensen zijn, zeker in onze dagen, die Judas mooier willen maken dan hij is. Zelfs predikanten, hè, die origineel willen zijn, zogenaamd. Of tegen de traditionele opvatting over Judas willen ingaan. Die zeggen, nee, dat was niet zo slecht hoor, die Judas. Ze willen zelfs eerherstel voor hem vragen. En hij zou zelfs juist een hele trouwe discipel zijn geweest. Een soort dubbelspion die aan Jezus kant stond, maar helaas faalde. Het bestaat zelfs een buitenbijbels geschrift dat als titel draagt het evangelie van Judas. Maar gemeente, ik moet het u zeggen, de Bijbel is duidelijk genoeg over Judas als mol. Gods gezaghebbend woord vindt geen ruimte om ons te doen denken dat het uiteindelijk nog wel goed zou zijn gekomen met Judas. Ja, maar zegt u maar, we hebben toch samen gelezen dat Judas berouw had. Ja, maar dat was geen echt berouw. Het was geen droefheid naar God die tot bekering leidt, zegt Calvijn. Want ja, in dat geval, dan zou hij bitter hebben geweend, gehuild, zoals Petrus, bedroefd omdat hij de heiland had aangedaan. Dan zou Judas Jezus zelf hebben opgezocht en hebben gebeden, gesmeekt om genade, om vergeving. Ik zei helaas, het loopt met deze mol slecht af. Nee, erger nog, want zijn dood is het einde niet. Het loopt voor Judas straks uit op eeuwige vroeging. U zegt, u durft nogal wat te beweren, ja. Maar dat blijkt toch heel nadrukkelijk uit Jezus' hogepriestelijk gebed, Johannes 17. Lees het thuis maar eens na, want dan horen we de heiland spreken over zijn discipelen. En dan zegt hij, Vader, toen ik in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaard. En niemand is verloren gegaan van hen dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. En in Matteüs 26 zegt Jezus over de verrader, de zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee de mens, door wie de zoon des mensen, de heiland dus, verraden wordt. En dan grijpt de Heer Jezus terug op die psalm die we samen hebben gezongen, psalm 109, met name de versen 4 en 5. Voor mijn liefde klagen zij mij aan. Ze hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed. Mogen de Satan aan hun rechterhand staan en zijn ambt worden gegeven aan een ander. Nou, u weet, zo is het gegaan met Judas. Opdat de schrift vervuld zou worden. Met andere woorden, zo was het opgenomen in Gods plan. Zo had de Heer het besloten. Ja, dan is natuurlijk het gevaar dat wij dan gaan zeggen, oh, maar Judas was dus een slachtoffer. Hij kon dus niet anders. Wel nee, gemeente, ook Judas had een eigen verantwoordelijkheid. Wij mogen Gods voorzienigheid nooit uitspelen tegen onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Niet als het gaat om de uitverkiezing tot zaligheid en ook niet als het gaat om het verloren gaan. Kijk, er is nooit tegen Judas gezegd, Judas, jij moet Jezus verraden, want dat is al voorzegd in het Oude Testament. Nee, sterker nog, de Heer Jezus heeft tegen Judas in Gethsemane nog gezegd, vriend, hoort u dat, vriend, waartoe zijt gij hier? En toen Judas hem kuste, zei Jezus, verraad u de Zoon des Mensen met een kus. Menselijkerwijs gesproken, kon Judas dus toen nog terug. En gemeente, laten wij dus ook nooit denken dat dus ook alle verraders voor eeuwig verloren zijn. En dat geldt ook van mensen die suïcide hebben gepleegd. Het hangt er maar van af of er bekering is gekomen. Een geloofsovergave aan de zalig maken. Ja, misschien denkt iemand, ja, had Jezus verzoenend lijden nu niet zonder dat verraad van Judas gekund? Jezus lijdensweg op zich was toch al erg genoeg? Nee, gemeente, het kon echt niet anders. Want Jezus ging namelijk ook voor verraders aan het kruis. Hij liet zich verraden door Judas, opdat zondaren, ja zelfs verraders, tot inkeer en ommekeer zouden komen. Opdat ze door Gods woord en geest verzoening en rust zouden zoeken in Jezus volbrachte werk. En Judas, een echte Judas zouden worden, zoals die naam het aangeeft. Een Godlover, een zoutend zout in de wereld als christen. Kijk, Satan die dacht Gods werk te kunnen keren door de inschakeling van Judas. Maar gemeente, gelukkig maar dat werk van God, dat is niet te keren. En dat is de troost die elke geloof ook hier in Wilnis mag halen uit deze geschiedenis. Helaas gemeente, deze Judas Iscariot was een zoon van het verderf. Zoals Jezus hem ook nadrukkelijk noemt. Dat wil zeggen, hem wacht het eeuwig verderf. Maar u en jou en mij wordt vanavond het evangelie verkondigd. Opdat het gemeente niet zo ver zou komen als met Judas. Jezus is juist gezonden om een ontelbare menigte te redden van het verderf. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet in het verderf zou komen. Maar eeuwig leven zou hebben. Ja, dat je dan geen zoon of dochter van het verderf zou heten. Maar dat je zou heten kind van de opstanding. Dankzij onze gekruiselde en opgestane Heer. U zegt ja, een rijk evangelie, nee, maar dat gebeurde met Judas, dat maakt me toch best wel bang. Want dan zie ik zoveel anderen om me heen afhaken van het geloof. Zal ik dan wel Jezus ten einde toe blijven volgen en liefhebben? Want eerlijk gezegd, mijn hart is niet altijd zo vurig hoor. En soms heb ik zelfs het gevoel dat mijn liefde voor Jezus verflauwt. Ja, maar gelukkig het omgekeerde niet. Zijn liefde voor jou verflauwt niet. En daar, van zijn liefde, daar hangt nou je zaligheid van af. Zijn volhardende liefde. Let u dan nog maar even op vers 23. Johannes noemt zichzelf daar de discipel die Jezus lief heeft. Maar dat betekent, volgens de grondtaal, die door Jezus geliefd werd. Zo moet je het weergeven. Want dat was het wonder van genade waarvan Johannes ook leven mocht. Dat was zijn enig houvast. Maar gemeente, zien op mezelf, dan beef ik. Maar als ik zie op Jezus, liefde en trouw, dan leef ik, dan veer ik op. En dan zeg ik met de apostel Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Amen. Gemeente, we zingen samen als antwoord op de verkondiging, dan uit de Weerklank, lied 153. Even kijken naar de coupletten 1, 2, 5 en 6. 1, 2, 5 en 6 van lied 153 uit Weerklang. gemeente gevraagd is om in ons dankgebed voorbeden te doen voor het werk van Kees en Linda Matze in Namibië. En wij bidden ook voor pastor, hoe je het uit wil spreken, pastor Daniel. Die heeft gebedspunten aangedragen voor Matare. We bidden voor de pastoris van de Redeemed Gospel Church. En degenen die daar ook bij horen. We bidden ook voor Wilnis en Matare kerken. Die zich blijven voorbereiden op de ontmoeting in augustus van dit jaar. We bidden ook voor de jongeren van de kerk die zich inzetten voor de rommelmarkt. We bidden ook voor vrede en stabiliteit in Kenia. Tot zover gemeente speciale voorbeden. De zieken zijn denk ik vanmorgen gedacht in het gebed. Laat ons samen danken en bidden. Ja, Heer Jezus, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dat u zich liet uitleveren door de verrader Judas. Dat u, omdat u zich wilde overleveren zelf om zondaren te redden. Heer, daar danken wij u voor. Ja, hoe zou u ooit daar genoeg voor kunnen danken? Daar zal een eeuwigheid voor nodig zijn. Heer, zegen zo uw woord van vanavond. Ja, grijpende geschiedenis. Waar wij het liefst maar omheen draaien of vermijden. Want uw woord is voedsel voor het hart, maar soms, Heer, kan het zo onverteerbaar lijken. Voor ons verstand of voor ons gevoel. Maar geef dat we mogen verstaan. Dat wat u tot ons te zeggen heeft, dat dat waarde heeft. En dat wij als kleine mensen daarvoor moeten en mogen buigen. Zegen, Heer, zo uw woord van vanavond. En laat het zo mogen zijn dat wij echte Judassen zijn, Godlovers in ons dagelijks leven, zoutend zout in onze omgeving, als christen. Heer, zo dragen we ook het zendingswerk in bijzonder aan u op. Het werk van Kees en Linda Matze, weest u hen met hun gezin goed en nabij in Namibië. En dat ze ook tot grote zegen mogen zijn. We dragen, Heer, ook pastor Daniel aan u op. En wilt u hem leiding geven door uw geest in alle dingen. Bid hier voor alle pastores, het aldaar, wees er een God van nabij. En geef, Heer, dat pastor Joel en Magdalene in Boston en pastor Aaron en zijn vrouw in Tanzania en pastor Daniel mogen ervaren dat er een verbondenheid is met de kerk wereldwijd, ook de kerk hier in Wilnis. Heer, zo bidden wij u voor de jongeren die ook ermee bezig zijn. In die samenspreking, samen optrekken met Matare Kerk. Heer, wat kunnen ze daar ook zelf veel van leren. Wij kunnen zoveel leren van elkaar in de uitwisseling. En soms, Heer, zijn er bij ons van die blinde vlekken. En dan mogen we het ontdekken in contact ook met mensen uit andere kerken, van over zee of waar dan ook, dat zij dingen doen die ook zo voluit bijbels zijn. Heer, wij bidden u voor vrede, stabiliteit in Kenia. Heer, wij bidden u voor de situatie in de wereld, wat er allemaal gebeurt in de golfstaten. Heer, wij bidden u ook om wijsheid voor Trump en voor allen die in hoogheid zijn gezeten, die leiding hebben te geven. Ja, dat ook zij de vrede mogen zoeken vanuit de vredestichter, de vredevorst, onze Heer Jezus Christus. Heer, zegt u ook het beroepingswerk, wat die broeder van de stoep nabij zijn. Heer, we zouden als gemeente graag willen dat zijn hart wordt overgebogen om naar hier te komen met zijn gezin. Wilt u hem zegenen, zijn vrouw ook die in verwachting is. Heer, wilt u zelf de weg wijzen. U kent onze verlangens, we leggen het alles neer aan de troon van uw genade. Heer, wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Verbreek het rijk van de vorst der duisternis, door uw koninkrijk komen. En geef ook de broeders van de kerkenraad hier telkens weer verwondering en vreugde over uw werk dat doorgaat. En dat u ook deze gemeente niet loslaat. Maak ons trouw hier ook in het opgaan naar biddag. dat we naar verlangen. Omdat wij ons afhankelijk weten, zoals we hebben gezongen, al voor de dienst met Psalm 123. Dat we zo het oog slaan op u, de levende God. Ja, voor alles in ons leven. Ook voor de dagelijkse dingen. Zegen ons zo, houd ons dicht bij u. En zegen ons allen tezamen, ook met de mensen die niet konden opgaan, de zogenaamde thuiskerk. Verhoor ons bidden, aanvaard onze dank en geef dat uw naam alle eer mag ontvangen en dat we mogen geloven en vertrouwen dat uw woord zult volbrengen, ook uw belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Amen. Wij gaan samen nog zingen. Psalm 138, vers 3 en 4. 138, vers 3 en 4. En u mag vergeven. U mag uw gave geven, van harte aanbevolen. Gemeente, gaat dan nu heen in de vrede van het kruis van onze Heer Jezus. En verheft uw harten tot God en ontvangt nu thuis, of waar dan ook, hier in de kerk zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Yeah.